De titel van de preek van vanmorgen is God vertrouwen in je financiën. En voordat we naar het woord gaan, wil ik graag nog met jullie bidden. Zullen we met elkaar even een moment gaan staan om ook het woord op te dragen aan de Heer. Dank u wel, Heer, voor vanmorgen. Dank u wel dat we in dit moment zo als gemeente samen kunnen komen. In uw naam kunnen aanroepen. Dank u wel dat u ons vanmorgen verzameld hebt. Want u bent de reden dat we hier zijn. Om rond uw woord te zitten en te luisteren. Te luisteren wat u ons te vertellen hebt vanuit uw woord. Dank u wel dat uw woord altijd nieuw is. Altijd vers is. Altijd voedzaam is. En Heilige Geest, zo wil ik ook u uitnodigen om te spreken tot ons hart vanmorgen. Datgene wat u tot ons wil zeggen. Dat het niet een woord zal zijn wat het ene oor in zal gaan en het andere oor weer uit. Maar dat het woord zal zijn wat zaad zal zijn, wat landt in ons hart. Heer, zodat we hier ook als veranderde mensen weer vandaan mogen gaan. Dat het substantie zal zijn. Dat het realiteit zal zijn. Dat het echt zal zijn in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Je mag weer gaan zitten. Vertrouw jij op God? Het is misschien makkelijk gezegd. Ja, natuurlijk vertrouw ik op God. Hij zorgt voor mij. Hij zorgt voor eten op mijn tafel. Hij zorgt voor een dak boven mijn hoofd. Hij zorgt voor kleren aan mijn lichaam. Allemaal zaken om God dankbaar voor te zijn. Amen? Maar wat als je tekort hebt? Wat als je geen dak boven je hoofd hebt? Wat als je ziek bent? Ben je God dan nog steeds dankbaar? Of zeg je, Heer, als u mij een huis geeft, of als u mij weer gezond maakt, dan zal ik u prijzen. Kortom, dankbaarheid en vertrouwen, het zijn zaken van het hart. En vandaag gaan we ontdekken waarom bezit en geld hier zo'n cruciale rol in spelen. Door het beantwoorden van 3 vragen. En ik wil een 2-tal getuigenissen geven uit mijn eigen leven. En de eerste vraag is, hoe ga ik om met geld? Ik ga jullie wat vertellen over hoe ik zelf daarmee omga in mijn eigen leven. En de tweede vraag is, waarom speelt geld in de Bijbel nou zo'n grote rol? En de derde vraag is, wat zegt Jezus zelf over hoe we met geld en bezit om mogen gaan? Maar, lieve gemeente, ik wil beginnen met het geven van een groot compliment. Want als gemeente hebben wij met elkaar samen ruim 17.000 euro opgehaald als eindejaarsoffer. Dat is geweldig. Wat een bedrag. Weet je, we leven in een tijd van stijgende kosten, van economische onzekerheid. Maar we kiezen ervoor om onze verantwoordelijkheid te nemen. Om te geven vanuit ons hart aan Gods huis. En wat laat dat zien? Dat laat zien dat we op God vertrouwen, toch? Dat we op God vertrouwen. En laat zien dat de gemeente een vruchtbare plek is. Die niet alleen waardevol leven heet, maar waar ook waardevol leven is. En ons hart is niet gierig, maar ons hart is vrijgevig. En we geven graag met een blijmoedig hart, zoals dat zo mooi heet, aan de Heer. Nou, hoe doe ik dat in mijn eigen leven? Ik wil je graag wat vertellen over hoe wij met geld en het geven omgaan. En het is een getuigenis wat gaat over het geven van tienden. Toen wij hier in de gemeente kwamen, kregen wij onderwijs over financiën. En dat was heel mooi onderwijs. En in dat onderwijs kwam terug Malachi 3. En dat is een bekende tekst, maar laten we die tekst met elkaar gaan lezen. Het staat in Malachi 3, vers 8 tot en met 12. En daar staat, zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, Waarvan beroven wij u? Van de tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen omdat u mij berooft. Als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u uit zal gieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal ter wille van u de kaalvreten bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem niet bij u niet te gronden richt. En de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Alle heidevolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heere van de legermachten. Tienden en hefoffers. En in mijn leven was ik nog niet bekend met het principe van tienden. En toen ik hier onderwijs over kreeg, begon God tot ons te spreken. Door het woord. Door het woord uit Malachi 3. En het woord bepaalde ons erbij dat het goed was om tienden te geven. Maar dan begint de strijd in je denken. Ja, maar waarvan moet ik dat dan betalen? Waarvan moet ik dat dan geven? Hoe moeilijk is dat? Dat je strijd in je denken hebt over het geven aan Gods huis. En we hebben ervoor gekozen om het te gaan doen. Maar het vervelende was in onze situatie, en ik wil echt benadrukken, het is een persoonlijke situatie van mij, van ons, dat wij in die periode, we waren net getrouwd, en misschien herkent u dit wel, maar misschien ook wel helemaal niet, maar in de tijd dat wij net getrouwd waren, konden wij 1000 euro rood staan. Wij hadden een bankrekening en daar zat een stuk krediet op, 1000 euro. En in ons leven was het zo dat we dan, zeg maar, als het loon binnen is, even in de plus stonden. En dan aan het einde van de maand stonden we weer 1000 euro rood. En zo ging het maand na maand. Dus we stonden even weer in de plus en we stonden weer 1000 euro rood. En dat is natuurlijk best frustrerend. Want je werkt, maar je bouwt niks op. En voor ons was het dus ook heel legitiem om te zeggen van ja, maar ja, waar moeten wij onze tienden nou van betalen? Want we hebben niks. En toch hebben we ervoor gekozen om in vertrouwen te beginnen met het afdragen van onze tienden aan de gemeente. En dat was best spannend. Maar op het moment dat we daarmee begonnen, begon God ook tot ons te spreken over hoe wij uit die situatie konden komen. En ik weet nog dat we ermee begonnen en dat God zei, maar ik wil niet dat je van je vakantiegeld op vakantie gaat. En wij kregen een bedrag vakantiegeld, maar ik wil dat je van dat vakantiegeld je roodstand inlost. Dus wij deden dat. En een tijd later kwam mijn werkgever bij me en die zei, hey, jullie zijn net getrouwd, jong stijl, financieel niet heel breed. We willen jullie graag een weekje vakantie aanbieden. Dus wij dachten, nou, wat geweldig. God voorziet. En vanaf dat moment kan ik alleen maar zeggen, zijn onze financiën altijd beschermd geweest onder God. En zijn we vanaf dat moment, tuurlijk, we hebben onze eigen verantwoordelijkheid genomen, maar zijn we vanaf dat moment nooit iets tekort gekomen. Bijzonder, hè? En dan staat er in Malachi 3, daar wordt gesproken over tienden en over hefoffers. Als een verplichting. Of als een vrijwillige geloofsdaad. Malachi spreekt heel duidelijk over een verplichting die niet nagekomen wordt. Deze tienden en deze offers, weten we, die zijn al door Abraham en later ook door Jacob als een geloofsdaad en als een belofte ingesteld. En Nehemia heeft na de ballingschap, toen het volk terugkwam, deze verplichting opnieuw ingevoerd. Laten we lezen in Genesis 28, vers 20, daar staat, Jacob legde een gelofte af en zei: als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een huis, tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Hier zien we heel duidelijk het principe van tiende, wat Jacob toepast. Maar in Nehemia lezen we: ik riep, in Nehemia 13, ik riep de machthebbers ter verantwoording en zei: waarom is het huis van God verlaten? Ik bracht hen bij elkaar en deed hen hun plaats weer innemen. Toen bracht heel Juda de tienden van het graan, de nieuwe wijn en de olie weer naar de voorraadkamers. Als je begint met het geven van je tienden, plaats je daarmee je financiën onder Gods heerschappij. Je laat in het geestelijke en in het natuurlijke zien dat je een burger bent van Gods koninkrijk. Dat je een kind van God bent. Weet je, als Nederlander betaal ik in Nederland belasting. Dat doe ik door aan het koninkrijk de Nederlanden belasting af te dragen. Vinden we misschien niet altijd leuk. Maar we doen het. Als christen betaal ik in de hemel belasting. Door in Gods koninkrijk belasting af te dragen. Ik geef aan God wat hem toekomt. Nou, maar hoe is dat dan in het Nieuwe Testament? Want Malachi, Genesis, is het Oude Testament. En waarom gaat het zo vaak over geld in de Bijbel? Nou, we hebben genade ontvangen. We hebben daar ook van gezongen vanmorgen. Door het geloof en het verzoenende werk van Christus aan het kruis. En het geven van je tiende gaat dus ook niet over je redding en je behoud. Maar het gaat over je hartsgesteldheid, je dienstbaarheid om gehoorzaam te zijn aan God. Hoe ver durf je in geloof met God te wandelen? Het lied Lopen op het Water. Door je tienden terug te geven, laat je zien: Heer, ik ben volwassen genoeg om te gaan met dat wat u mij hebt toevertrouwd. En weet je, Gods principes zijn eeuwig en ze veranderen niet. Je bent nog steeds gered door je geloof in Christus. En niet door je werken. Niet door of je wel of geen tienden afdraagt. Maar jouw werken maken zichtbaar wat er in jouw hart leeft. En voor de uitstorting van de Heilige Geest was de mens aan zet voor het maken van de verbinding met God. Door zich te houden aan de wet. Maar door de komst van Jezus heeft God zelf deze verbinding hersteld. En door de Heilige Geest zijn we in staat om in deze relatie met God te leven. En daarom lezen we dat in Handelingen ze vervuld door de Geest nog zelfs een stap verder gaan als dat wat de wet van hun vraagt. Sla maar vast op, Handelingen 5. In Handelingen 5 staat, vers 34. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. Hier zien we heel duidelijk de eerste gemeente die bereid is om vanuit de kracht van de geest alles wat ze hebben terug te geven aan God. We lezen nergens dat God dit van hun vraagt. Maar ze doen het. Ze geven meer dan hun tienden, maar ze geven dat wat ze kunnen. Niet als een wet die door van bovenaf wordt opgelegd of een verplichting. Maar de wet die geschreven staat in hun hart. En daardoor is er dus ook niemand die gebrek leidt in die gemeente. Het gaat om het principe van geven. Vanuit je hart, in overeenstemming met de Heilige Geest. En wat zou er gebeuren op het moment dat je bereid bent, dat je de keuze maakt om te geven in overeenstemming met de Geest? Wanneer je God de mogelijkheid geeft om te kunnen ontvangen van jou, om terug te geven. Het is een voorrecht om te kunnen doen, niet een verplichting. In 2 Korinthe 9 legt het heel mooi uit. 2 Korinthe 9 vers 5 tot 15 zegt: ik achtte het dus nodig de broeders aan te sporen eerst naar u toe te gaan en de ere door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid. Hij heeft aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken. En uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden. In staat tot alle vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus. Overeenkomstig uw belijdenis en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Nou, best wel een pittig stuk. Ja, als je het zo leest, denk je van, nou, wat staat hier nou allemaal? Maar Paulus begint met de vergelijking te maken. Geven is net als zaaien. Geven is net als zaaien. En het is het principe van zaaien en oogsten. Wie zaait met een groot geloof, zal ook groot oogsten. En ook hier zien we opnieuw dat het geven een zaak van het hart is. In het Nieuwe Testament. Met als een mooie volgorde: blijmoedig teruggeven aan God maakt je rijk, zodat je vrijgevig kunt geven, waardoor God vervolgens gedankt wordt, en waardoor door de gave die gegeven wordt. En het gevolg daarvan is dat God wordt verheerlijkt en de mensen de boodschap van het evangelie erkennen en aanvaarden. Dus door overvloedig te geven, wordt je geld gebruikt om Gods koninkrijk zichtbaar te maken. Er wordt 17.000 euro gegeven door de gemeente aan Gods huis. God wordt hiervoor gedankt. Dank u wel, Heer, voor deze zegen. De gemeente wordt bemoedigd. U bent bemoedigd, toch? Daardoor. En de waarheid van het evangelie wordt zichtbaar hier op aarde. Dat is de route. En dan natuurlijk de vraag: maar heb je dan nooit meer financiële tegenslag? Hè? Als het dan staat, je zult rijk zijn in alles. Nou, de realiteit is dat er nog steeds financiële tegenslag kan zijn in je leven. En ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Voordat ik voorganger werd, voordat ik een coachingsbureau had, werkte ik bij een deurenbedrijf. Een aantal van jullie weten dat. En dat deurenbedrijf die maakte garagedeuren. monteerde ze. En ik ging daar op een gegeven moment weg. En toen ging ik mijn eigen deurenbedrijf beginnen. Nou, dat ging best goed. Ik kon een leuke boterham daaraan verdienen. Tot het moment dat ik een klant had. En je moet je voorstellen dat zo'n deur wordt besteld. Hè, dus die moet dan gemaakt worden in een fabriek. En dat is allemaal maatwerk, dat is allemaal heel kostbaar. En die wordt dan gemonteerd. Maar ik maakte die deuren natuurlijk niet zelf. Ik kocht ze in bij een fabriek. En er was een klant van mij, een aannemer. En die had bij mij 6 deuren besteld. Nou, dat was een heel mooi project. En dat was met elkaar een bedrag van 13.000 euro. En van de een op de andere dag ging die aannemer failliet. Dus ik kon fluiten naar mijn geld. Die aannemer die viel om, echt van de een op de andere dag. Je moet je voorstellen dat je doet dan altijd een kredietcheck. Ik weet niet of u er wat van gehoord hebt, maar dan kijk je of zo'n klant ook kredietwaardig is. Nou, de kredietcheck was nog goed. Maar op het moment dat de deuren geleverd moesten worden, was de aannemer al failliet. Verschrikkelijk. Wat een geld. Ik was geen multinational, hè. Ik ben gewoon een kleine ondernemer. En op dat moment zat ik met mijn handen in het haar en ik dacht, oké, heer, maar hoe gaan we dit doen? Ja, ik had geen haar. Toen nog wel. Ja. Maar God gaf direct de strategie. Hij zei, in de eerste plaats wil ik... dat jij jezelf de helft minder loon geeft. Nou, dat is best pittig. Maar ik deed het. Dus ik gaf mezelf de helft minder loon. En toen begon het volgende. En dat is misschien een beetje een technisch verhaal, maar dat geeft heel duidelijk weer hoe God strategie geeft in tijden van deze situaties. Die aannemer was failliet. Maar in Nederland hebben we een garantiefonds. Dus die woningen, die moeten natuurlijk afgebouwd worden, want die moeten opgeleverd worden aan de eigenaar van die woning. En hebben we in Nederland een garantiefonds. En dat garantiefonds die staat ervoor borg dat op het moment dat een aannemer failliet gaat, dan komt er een andere aannemer en die bouwt het huis af. En in mijn geval gebeurde dat dus ook. Maar ik had die deuren, die had ik al geleverd. Die waren al gemonteerd, alleen ik had de factuur nog niet betaald gehad. En in Nederland, in dat garantiefonds, stelt dan gewoon als eis van geen enkele onderaannemer die eerder aan het project gewerkt heeft, mag weer terug op dat project. Dat is logisch, toch? Want als jij een installateur bent en je hebt daar dure cv-ketels in gehangen, maar je hebt je geld niet gekregen, en die aannemer zegt, nou, ik wil graag dat je die ketels afmaakt. Wat doe je dan? Ja, dan sloop je die ketels er natuurlijk uit, want je denkt, ja, ik ga mijn geld die toch niet krijgen. Logisch, toch? Dus er worden allemaal nieuwe onderaannemers gezocht om die bouw van die woning af te maken. Maar in mijn geval ging het iets anders. Ik werd gebeld door die aannemer die het project af moest maken. En die zei, ik zie dat jij deuren geleverd hebt, maar ik zie dat er ook nog een deur niet geleverd is. Dat klopt, er was nog één deur niet geleverd. Het was een speciale maat, zat een langere leeftijd op. Hij zegt, heb je die deur al in bestelling? Ik zeg ja. Wanneer komt die deur? Ja, over een week of twee. Ja. Ja, en dat is natuurlijk de deur die mensen hebben uitgezocht. Ik zeg ja, met de kleur en opties. Nou, zei hij, kun je even langskomen, want dan moeten we het dan even over hebben. En die aannemer die had eigenlijk heel goed door van ja, als ik nu hier een nieuwe onderaannemer bij ga zoeken, dan kost dat heel veel geld. Want dat hele proces van klant moet opnieuw deur uitzoeken, dat gaat helemaal weer opnieuw. Dus hij zei tegen mij, ik wil graag dat je die deur levert. Ik zei, nou, dat is goed. Maar goed, dan moet je me daar wel even een prijs voor maken, zei hij. Ik zei, ja, dat is goed, dat doe ik. En toen zei hij, dat is vast geen goedkope deur. En mensen die in de bouw zitten, die weten een beetje wat daarmee bedoeld wordt. Ik zei, nee, klopt. Ik zei, dat is een speciale deur met een speciale kleur. En ja, zei hij. En hij zei, ik wil ook graag dat je hem monteert. Ik zei, ja, dat is goed. En ik wil ook graag dat je de randjes even afwerkt rondom. Ik zei, ja, maar ik zei, dat is meer werk. Ja, dat weet ik. Bereken dat ook maar even mee. Lang verhaal kort. Deze aannemer die kwam bij mij. En die had door. Deze jongen die heeft gewoon heel veel geld verloren. En die had zoiets. Ik wil er eigenlijk wel alles aan doen. Om ervoor te zorgen dat deze scheur in de broek zo klein mogelijk is. En wat er op dat moment gebeurde. Was de deur. Die moest besteld worden, of die was al besteld, die werd geleverd. Het meerwerk wat er overheen kwam. Hij zei, ik wil ook nog even dat je al die deuren die nu geleverd zijn, dat je ze nog even naloopt. Dat je ze nog even een onderhoudsbeurt geeft. Dat je nog even kijkt van, ja, mist er nog iets. Ik wil gewoon dat het tip-top is. En uiteindelijk werd die scheur van 13.000 euro in mijn broek, die werd minder dan de helft. En wat wil ik daarmee zeggen? Je kan nog steeds voor financiële uitdagingen staan. Maar God voorziet altijd. God zorgt altijd. Misschien niet op de manier zoals jij het graag zou willen. Of op de manier zoals jij het bedenkt. Maar God is er altijd bij om te zorgen voor zijn kinderen. Amen? Amen. Yes. En als we de evangelie lezen. En we gaan naar het Nieuwe Testament. Dan zien we dat Jezus zelf heel veel zegt over geld en bezit. En waarom? Omdat hij weet dat dit principe super belangrijk is. Er zit een enorme geestelijke kracht in het principe van hoe jij om mag gaan met geld en bezit in jouw leven. De rijke jongeling. Die alles goed doet in zijn leven. Maar hij weet diep van binnen, het is niet genoeg. En hij komt bij Jezus. En we kennen het verhaal. En Jezus zegt, verkoop wat je hebt. Geef het aan de armen en volg mij. Jezus die toestaat dat zijn voeten worden gewassen met zeer kostbare nardesolie. Is een voorbeeld van hoe belangrijk het is om bezit op waarde te schatten. En in de evangelie lezen we op 3 verschillende plekken over het geven aan God en het geven aan de keizer. We lezen in Matteüs 22, vers 21. En hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? En ze zeiden tegen hem, van de keizer. En toen zei hij tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. In dit verhaal staat in 3 van de 4 evangeliën. Het staat ook in Marcus 12 en het staat ook in Lucas. En Jezus zegt hier, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. En dit laat ons dus al zien dat er dus aan God gegeven wordt. En het laat ons zien dat er aan de keizer gegeven wordt. En wat hier opvalt is dat de afbeelding en het opschrift hier heel specifiek wordt genoemd. De afbeelding en het opschrift. En we kunnen bedenken dat dit laat de autoriteit, de garantie, de zekerheid zien die achter deze munt staat. De keizer van het Romeinse Rijk verbindt zijn naam, zijn titel, zijn autoriteit aan deze munt. En dit geeft de eigenaar van deze munt de zekerheid dat hij dat kan ruilen voor wat hij op dat moment nodig heeft. Voor brood, kleren, een dak boven zijn hoofd. En zo is het vandaag nog steeds. Het geld dat je hebt, biedt de zekerheid dat je kunt wonen, dat je kunt eten, drinken, leven. En als je heel veel geld hebt, dan kun je groot wonen. En als je minder geld hebt, ja, dan woon je kleiner. Maar geld is hiervoor onmisbaar. En Jezus vraagt om een Romeinse munt. En vergelijkt deze munt van de keizer met de dingen van God. Er zijn dingen van de keizer en er zijn dingen van God. En ik vraag me af, zou hier misschien een overeenkomst kunnen liggen? Als je in de Bijbel de verhalen over Jezus leest, dan weet je dat er altijd verschillende lagen in het verhaal zitten. Wie weet dat? De lagen van de verhalen over Jezus. Als we het hebben over de wonderbare spijziging, en Jezus vermenigvuldigt het brood, dan weten we dat het allemaal gaat over Jezus, die het brood is. Het brood des levens. Als we het verhaal lezen over Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de waterput, dan weten we dat het gaat over Jezus, die het levende water is. En de openbaringen die zichtbaar worden als je dieper graaft. Jezus is jouw hemelse brood. Jezus is jouw levende water. En dit wordt nog rijker als je ze in de context van de tijd en de Joodse cultuur zet. In de evangelie laten je iets zien zonder dat het concreet beschreven wordt. Tenzij je weet waar je naar moet zoeken. En bij dit verhaal is de munt de aanwijzing waar Jezus om vraagt. Hij vraagt om de munt en stelt de vraag van wie is het beeld en het opschrift. En hij vraagt om de afbeelding en hij vraagt om het opschrift. De afbeelding en het opschrift. De persoon en het woord. De afbeelding is die van de keizer. Dit weten we, want het staat in de tekst. Maar kennelijk heeft deze munt van de keizer ook een opschrift. En wat is het opschrift op deze munt? En we weten om wat voor munt dit gaat. Het gaat namelijk om een Romeinse munt die geslagen is in de periode van 14 na Christus tot 37 na Christus. U ziet hier de afbeelding van de munt waar het om gaat. En deze keizer staat erom bekend dat hij zich bekommert om de afgelegen gebieden in het Romeinse Rijk van die periode. En dat hij de financiën van het Romeinse Rijk op orde heeft gebracht. En ook op orde heeft gehouden. En de keizer die hier afgebeeld staat op deze munt is keizer Tiberius. Keizer Tiberius. En het opschrift, als we kijken naar het opschrift, dan weet iedereen in Israël wat het opschrift is van deze munt. Net zo als dat wij weten wat het opschrift is van onze 2 euro munt. Wat staat daarop? God zij met ons. Ja. Zo weet ook een Jood in Israël in die periode wat het opschrift is op deze munt. Op de ene kant staat keizer Tiberius. En dit is de naam van de keizer. Maar zijn naam betekent de rivier. En dan staat er achter zijn naam Tiberius, staat de zoon van de verheerlijkte Augustus. Nee, ik zeg het verkeerd. De zoon van de vergoddelijkte Augustus. Dus hier staat keizer Tiberius, zoon van de vergoddelijkte Augustus. En Augustus betekent heilige. Dus op de ene kant staat de rivier, zoon van de goddelijke heilige. En op de andere kant ziet u daar iemand op een stoel zitten. Kunt u het zien? En daar staat de tekst Pontius Maxim. Wat betekent hoogste priester. Of wegbereider. Of bemiddelaar. Dus op de ene kant staat de naam van de keizer met als opschrift zoon van de vergoddelijke heilige. En op de andere kant staat Pontius Maxim met een afbeelding van de hoge priester in het Romeinse Rijk. En Pontius Maxim betekent hoge priester. En ik vraag me af, zou het kunnen dat Jezus hier de omstanders en ons als lezers uitdaagt? Hier op deze munt staat iemand die de wereld keizer, koning noemt, zich de zoon van de heilige God noemt. Maar wie is voor jou de zoon van God? En op de andere kant van de munt staat iemand die de wereld hoge priester noemt. Maar wie is voor jou de hoge priester? En Jezus vraagt, ben ik jouw zekerheid? Of is geld jouw zekerheid? Is het koninkrijk van deze wereld jouw zekerheid? Of is het koninkrijk van de hemel jouw zekerheid? Waar stel jij je vertrouwen in? In de munt van de keizer of in mij? In het keizerrijk van deze wereld of in het koninkrijk van de hemel? Jezus die weet van de hebzucht van de leiders en het volk. De hebzucht van de wereld en de mensen. En hij stelt hen en jou en mij vandaag de vraag, welke afbeelding en opschrift staat er op jouw geld? En door het geven van je tiende laat je zowel geestelijk als natuurlijk zien dat geld en alles wat jij bezit onder Gods bescherming staat. En hij altijd in alles voorziet. En in de evangelie lezen we zo vaak hoe Jezus het over geld heeft, omdat hij niet wil dat geld bij jou op de eerste plek komt. Omdat het je weerhoudt van een leven zoals God het bedoeld heeft. Nogmaals, niet je redding, niet je behoud. En in mijn geval ook niet eens de omstandigheden. Maar een leven in de volheid zoals God het bedoeld heeft. En in Lucas 12 komen 10.000 mensen bij Jezus om van hem onderwijs te ontvangen. Er staat letterlijk 10.000 mensen. Dat is een stadion vol, hè? En waar heeft hij het over? Waar spreekt hij over? Hij heeft het over geld, hij heeft het over bezit en hij heeft het over hebzucht. Weet je, en misschien zit je hier vanmorgen, of misschien kijk je hier vanmorgen en zit jij in de situatie dat het financieel supergoed met jou gaat. Of misschien zit je hier vanmorgen en zit je in een situatie dat het financieel slecht met je gaat. Dat je tekort hebt. Nou, ik wil je in beide gevallen wil ik je uitdagen om God te danken. Om God te danken. Om God te danken in je overvloed, maar ook om God te danken in je tekort. En dank God Dank God dat je je tiende kunt geven. Los van je situatie. Het is een geloofsdaad uit je hart. Net als de doop, net als het avondmaal, net als het huwelijk. Het zijn beslissingen die je neemt vanuit geloof. Die je vanuit geloof neemt. Zo is het geven van tiende ook een geloofskeuze. En ik wil je vandaag uitdagen. Zoals ook Marion en ik 20 jaar geleden werden uitgedaagd. Nogmaals, of het financieel nou goed met je gaat of niet. Of je financieel op de top van de berg staat of je zit diep in het dal. Geloof om je tiende te gaan geven. Als God zelf zegt, beproef mij toch hierin. Het is het enigste wat in de Bijbel staat, waarvan God zegt, beproef mij toch hierin. Als het gaat over het geven van geld. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de lege machten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u uit zal gieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. En misschien zit je hier vanmorgen en heb je een gebied in je leven waar je voorziening nodig hebt. Misschien is het een huis. Misschien is het het aflossen van een studieschuld. Misschien zijn het nieuwe kleren voor je kinderen. Of een nieuwe baan. Misschien is het ook wel geestelijke voorziening. Gaat het niet goed met je? Vind je het lastig om de goede keuzes te maken? En God zegt, als jij teruggeeft aan mij, zal ik overvloedig zegenen. God wil je zegenen. Ook financieel. Amen. Zullen we met elkaar gaan staan? Ja. Dank u wel, Heer, voor dit woord. En dank u wel, Heer, dat u ons niet om de oren slaat met waarom doe je dit niet? Heer, maar dat u in uw liefde en genade bij ons komt. En zegt, mijn lieve kind, ik weet wat goed voor je is. Ik heb je gemaakt. Ik heb je geschapen. Ik heb principes in de schepping gelegd. En dank u wel, Heer, dat we kunnen zien, Heer, dat als we zaaien, dat er dan ook oogst zal zijn. Heer, dank u wel voor dit wonder. En dank u wel dat, dat we het verhaal kennen, Heer, van de rijke jongeling. Dat we het verhaal kennen, Heer, over de munt van de keizer. Dat u ons dat aan ons geopenbaard hebt. Heer, omdat u dat zo belangrijk vindt. Heer, en dank u wel dat we, dat we daar in de eerste plaats dankbaar voor mogen zijn. Dat we dankbaar mogen zijn, Heer, voor uw woord. Voor alles wat erin staat. Heer, dat het principes zijn, Heer, die leven geven. Heer, dat het, dat het zichtbaar maakt, Heer, waar ons hart van overstroomt. Dank u wel dat u zo'n God bent. Dat u ons vervult met uw Heilige Geest. Dat uw Geest zichtbaar aan het werk is in ons leven. En Heer, ik wil speciaal bidden, Heer. Voor de mensen, Heer, die op dit moment ook voorziening nodig hebben. Heer, als ik denk aan al die stijgende kosten, Heer, die we om ons heen zien. Heer, de boodschappen die duurder worden. Heer, de energierekening die de pan uitreist. Heer, dan kan ik soms op een punt komen dat ik denk, oké, Heer, maar hoe dan verder? Heer, maar ik kies ervoor, Heer, om hier in de eerste plaats mee naar u te gaan. Heer, en om het bij u neer te leggen. Heer, en zoals we dat ook zongen vanmorgen, Heer, om het ook bij u te laten. Heer, maar ik bid, Heer, dat u voorziening gaat geven voor de mensen die het nodig hebben. Dat u overvloed gaat geven, Heer. op de plekken waar het nodig is. Heer, dat als we straks het offer ophalen, Heer, dat we mogen zaaien met geloof. Heer, dat we mogen zaaien, Heer, op de manier, Heer, niet in de eerste plaats vanuit verplichting of vanuit verantwoordelijkheidsgevoel, Heer, maar dat we mogen geven vanuit ons hart. Dat we mogen geven aan U. Heer, want U bent de God die we eren. Heer, U bent de God die we eren. Dit is Uw huis. Dit is Uw werk. En wij zijn Uw kinderen. Ja. Dank U wel, Heer, dat U het gaat doen. Dat U het gaat doen vanmorgen. Dat U gaat werken vanmorgen. Dank U wel voor dit woord. In Jezus' naam. Amen.